bedrog, vreemdgaan, overspel. Een slippertje maken, een scheve schaatsrijden. Allemaal synoniemen voor een gevaarlijk spelletje. Soms wordt het ontdekt door de bedrogene of degene die bedriegt wordt verklikt of krijgt wroeging en biegt het zelf op. De intriges en geheimen stapelen zich op en zorgen vaak voor veel drama. Nee, we zitten niet in een film. Dit is het echte leven. Vaak zorgt ontrouw voor een schok en een zeer pijnlijk proces in de relatie. Dus daarom tijd vandaag voor een beetje opheldering en om te zien hoe we hier weg kunnen meegaan. Dus welkom, beste luisteraars en collega's hier rond de tafel met mij. Dit is de 19e aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. En de titel is Een scheve schaatsrijden in de relatie. Wanneer spreken we over een scheve schaatsrijden of ontrouw? Er zijn eigenlijk verschillende vormen. Je zou kunnen zeggen, dat gaat van een one-night stand tot zelfs een dubbelleven met kinderen. Je voelt natuurlijk dat dat een hele groot verschil is. Hè. En daartussenin heb je dan nog, laat ik maar zeggen, een goede vriend waar dat je goede gesprekken mee kunt voeren. Of platonische liefde. Of een ex waar dat je niet van loskomt. Flirten met Jan en alle man. Dus eigenlijk, je voelt dat daar eigenlijk heel veel verschillende vormen in zitten. Maar waar het vooral over gaat, denk ik, is dat degene die het gevoel heeft van bedrogen te worden, dat die daar een gevoel over heeft. Ik denk dat dat hetgene is, want ik denk dat ook heel onschuldig allemaal kan zijn. Natuurlijk, je hebt ook feitelijkheden, hè, als je spreekt over seksualiteit buiten de relatie, dat, je zou kunnen zeggen dat is een soort van feitelijkheid waar dat je niet naast kunt. Maar dan zijn er zoveel andere soorten vormen waar dat je het gevoel kunt hebben van ontrouw, maar dat het niet noodzakelijk zo, dat die intentie er is, laat mij maar zeggen. Nu, misschien is het ook goed om te kijken van waarom gaan mensen in het verhaal van vreemd gaan. Ik denk dat een eerste voorbeeld hierin is dat mensen op zoek zijn naar een soort van passie, een soort van leven, een soort van spanning en dat dan eigenlijk op die manier gaan opzoeken. Nu, ik denk dat dat soms kan kloppen, dat een relatie meer pit nodig heeft. En uiteindelijk gaat het dan niet alleen over de relatie die meer pit nodig heeft, maar ik denk ook gewoon de persoon op zich en diens leven. Hè, want natuurlijk gaat het, hè, degene die bedriegt, zou kunnen zeggen dat die daar projecteert op de relatie. Maar uiteindelijk gaat het vaak ook over, ja, wat heb ik te doen om meer pit te brengen voor mijzelf? En dat sowieso gaat dan naar de relatie. Hè. Nu, soms zijn er ook wel beelden. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Beelden over hoe een relatie moet zijn. Hè, hoe een pittige relatie moet zijn. Ik denk dat daar ook allerlei ideeën rond zijn. Als je denkt aan de social media of zelfs de sprookjes waarmee dat we opgegroeid zijn. Eigenlijk zit dat daar allemaal in. Maar de vraag is maar van, ja, is dat dan wel de realiteit eigenlijk? Hè? Ja. Een ander stukje is denk ik dat we gaan op een soort van opvulling van gemis gaan opzoeken. Als we buiten de relatie gaan kijken. Als ik daaraan dacht, riep dat bij mij wel verschillende vragen op. In de zin van, ja, mag dat dan niet? Mocht je dan niets buiten de relatie gaan zoeken? Ik denk dat dat op zich wel kan. Dat er wel een aantal dingen kunnen daar gezocht worden. Allee, dat er daar dingen kunnen gevonden worden die niet in de relatie zitten. Hè? Maar de vraag is, van, nou, moet de relatie dat allemaal bieden? Ik denk dat het vooral ook gaat van, ja, kan er genoeg engagement, genoeg investering, genoeg energie gaan naar de relatie? En zolang dat er is, denk ik dat er eigenlijk niet zoveel mis is. Wat dat we missen, dat was een andere vraag. Wat dat we missen, moeten we dat dan buiten de relatie gaan zoeken? Hè? Of bij iemand anders, eerder, beter gezegd. Ik denk dat het vaak zo is dat we erkenning en aandacht en bevestiging gaan zoeken buiten onze relatie. Zelfs wat symbiose gaan opzoeken, hè, wat je dan natuurlijk terugziet in die verliefdheidsfase, maar dan natuurlijk elke keer terug weer weggaat. Dus je ziet ook dat mensen soms herhaaldelijk in ontrouw gaan, ook omdat dat natuurlijk elke keer terug uitgewerkt geraakt en elke keer terug wordt opgezocht eigenlijk, hè, om daar eigenlijk aan te voldoen. Maar gevoeld van, ja, dat zijn natuurlijk, hè, als het dan gaat over aandacht en erkenning, dat zijn onze kindstukken eigenlijk die actief zijn en, en die iets gaan zoeken buiten zich. Hè. En opnieuw, de beweging is daar nodig om naar binnen te gaan en te zien van, ja, welke zelfwaarde kan ik vooral zelf gaan ontwikkelen, zodanig dat ik niet in de buitenwereld moet gaan zoeken wat ik nodig heb. Hè. Een andere vraag daarbij was van, ja, kan het in de relatie toch ontwikkeld worden, wat dat er gemist wordt? En dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er zeker dingen kunnen ontwikkeld worden. Maar ook daarnaast, en denk ik dan van, misschien moet ook niet alles gevonden worden. Misschien kunnen we wel wat om mijn soort van gemis. Ja, want dat is ook het kind in ons die alles wil, die het nu wil. Maar het is maar de vraag of dat ja, altijd zo moet zijn. Ik denk dat we nu eenmaal niet alles kunnen krijgen en dat ook gewoon, ja, gewoon in relatie is met anderen, dat we ook gewoon niet alles kunnen krijgen. En ik denk dat dat soms ook goed is om dat dan ook gewoon te laten. En de volwassenen in ons heeft daar natuurlijk heel andere mogelijkheden in om daarmee om te gaan dan het kind in ons. De volwassenen, ja, heeft andere bronnen om eigenlijk op terug te keren om met een soort van gemis om te gaan. Een andere reden waarom dat we kunnen in ontrouw gaan, of is eigenlijk geen reden, maar je zou kunnen zeggen, het overkomt ons, of het overkomt u. Hè. Dat is wat er dan soms gezegd wordt. Nu, ik geloof dat wel, dat kan. Dat we soms, ja, toch, ook al zitten we in een goede relatie, die op zich niet zozeer, dat het niet zozeer over kindstukken hoeft te gaan om eigenlijk plots een verliefdheid te voelen. Dat gevoel dat je aangetrokken wordt of iemand aangenaam vindt. Ik denk dat er veel verschillende potjes en dekseltjes zijn die op elkaar kunnen passen. Maar ik denk dat het hier ook opnieuw gaat van, ja, welke keuze ga je maken? Ga je daarin mee of ga je daar niet in mee? Allee, ik denk dat oké, en het kan zijn dat natuurlijk, dat die keuze wel gemaakt wordt. Maar oké, dat heeft dan weer consequenties natuurlijk. Maar ik denk dat het hier vooral over keuze gaat. Wat ga je daarmee doen? En dan wou ik met jullie ook nog een keer graag kijken naar hoe gaan we daar nu mee om als we vreemd gegaan zijn in de relatie. Ik denk dat het in eerste instantie goed is om dat ook te zien als een kans. Dat is eigenlijk een crisis, hè. En eigenlijk brengt dat ook bepaalde dingen aan het licht. En ik denk dat dat weer een kans is om dieper te gaan kijken in de relatie en zelfs de relatie op een dieper level te gaan brengen. Dus ik denk dat dat zeker zo kan bekeken worden. Maar natuurlijk, dan moet er voorbij de fout gekeken kunnen worden. Ik denk dat sommige mensen dat soms ervaren als een onherstelbare fout. Ja, en dan houdt de relatie soms ook goed op, hè, om te bestaan. Maar ook daar, denk ik, is het opnieuw een keuze. Ga je de keuze maken om voorbij die fout te gaan kijken? Of ga je eigenlijk dat voor een breekpunt laten zorgen eigenlijk. Hè. Ik denk van het moment dat er dan gekozen wordt om verder te gaan met de relatie, dat het belangrijk is dat de tweede relatie, zal ik maar zeggen, waar het bedrog zit, dat die relatie dan ook gewoon stopt. Ik denk dat dat een essentieel iets is, zodanig dat eigenlijk alle energie die er nodig is om dieper te gaan in de eerste relatie, zal ik maar zeggen, om daar eigenlijk alle energie te kunnen instoppen, om daar een beweging te kunnen inmaken. Ja. Natuurlijk, dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè, want natuurlijk, daar zit ook een derde partij. Daar is nog, hè, de persoon waarmee bedrogen geweest is. En ook die speelt, ja, mee in dat verhaal. En ook daar kunnen moeilijkheden ontstaan, omdat dat misschien ook iemand is die gekwetst is of die zelfs in bedrog zit, omdat hij niet wist dat er daar nog een andere relatie zat. Dus allee, je voelt hier de ingewikkeldheid die er kan ontstaan, waardoor dat natuurlijk dat allemaal niet zo evident is. Maar ja, en toch denk ik dat daar naartoe moet gewerkt worden, dat dat kan gelost worden, dat dat stopt. En dan zullen beide partners zelf, elk op zich, denk ik, in een bepaald proces moeten gaan. Degene die bedrogen is, wordt meestal als het slachtoffer gezien. Maar op zich is dat niet het volledige verhaal. Ik denk dat er vaak dynamieken voorafgaan aan het bedrog. En dat het belangrijk is dat die persoon ook kijkt naar, oké, wat is mijn input in de relatie? Hoe doe ik dat hier? Wat gebeurt er hier? Welke dynamieken zijn er tussen ons twee? Zodat die persoon ook mee kan zoeken. Dat het niet is van, jij moet het oplossen, het is uw probleem. Ik denk dat dat wel zeker ook nodig is. Dus vandaar dat we dat niet kunnen zeggen dat een totaal slachtoffer is eigenlijk. Daarnaast ook omdat de mate van gekwetst zijn, als er bedrog in het spel is, kan ook natuurlijk afhangen van de stevigheid van de persoon. Hè. Hoe meer dat iemand afhankelijk is in zijn relatie en meer nodig heeft van de anderen voor zijn welbevinden, ja, dan is het bedrog ook kwetsender dan wanneer dat die persoon toch wel wat stevigheid heeft en het ook een stuk daar kan laten. Dat niet direct op zich neemt of bij zich neemt. En dan kom ik ook bij het vergelijk die er kan zijn. Het vergelijk met degene waarmee bedrogen geweest is. Dan, wat heeft die persoon meer dan dat ik heb? Dus dat zijn dan eigenlijk bepaalde vragen waar dat je van voelt van ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er gewoon over, kan ik gaan staan voor wie dat ik ben? En als er ontwikkeling nodig is bij mijzelf, dan doe ik dat omdat dat nodig is voor mijzelf en omdat dat de relatie kan dienen. Maar niet zozeer om dan te worden wie die andere is of zo. Dus daaraan voelde dat toch wel wat vraagt ook van degene die bedrogen geweest is. Daarnaast is misschien nog een stukje gaat over het vertrouwen dat moet terugkomen. Mm. Ik denk dat ook niet altijd even evident is, maar ook daar voelde van, als je vooral het wilt bewezen zien buiten u, door degene die bedrogen heeft dan, dan gaat dat extern vragen en dan gaat hij eigenlijk de verantwoordelijkheid een stukje daar liggen, voor het herwinnen van vertrouwen. Ik denk dat we daar ook binnen te gaan kijken hebben om te zien van hoe kan ik gewoon, of dat het dan nog eens opnieuw gebeurt, of dat het dan geëindigd is, of dat het dan misschien nog ooit eens een keer terug gaat gebeuren. Dat kan de andere ook nooit bewijzen. Dus in die zin is dat ook gewoon iets dat je voor jezelf een stukje te doen hebt. Want anders gaat dat te pas en te onpas op tafel leggen. En misschien zelfs jaren op een stuk. Ja, en dan wordt dat eigenlijk allemaal heel erg lastig en zwaar voor een relatie eigenlijk. Oké, dan nog even terug naar degene die het bedrog gepleegd heeft. Hè. Die wordt dan eerder gezien als de dader. Mm-hmm. Maar ja, ook dat is, zoals ik daar juist zei, niet helemaal waar. Hè. Want natuurlijk, zoals ik daar juist benoemde, degene die bedrogen is, zal ook een bepaald werk moeten doen om met heel die situatie te kunnen omgaan. Dus het is ook goed dat daar een stukje naar daar gaat. Waar dat die persoon ook mee te maken heeft, degene die bedrogen heeft, is dat hij ook een soort van afscheid moet nemen van die derde persoon. Dus ook daar, we kunnen dat zien als onbelangrijk, want die heeft de fout gemaakt. Maar op zich is dat toch ook een proces waar iemand soms door moet en waar ook wat tijd voor nodig is om daar doorheen te geraken. Omdat het een soort van mini-rouw is, toch? Alleen aan sommigen waarschijnlijk wel een niet zo mini. Dus ook dat is iets dat nodig is. Hè. En dan heb je nog het schuldgevoel. Het schuldgevoel waar iemand in kan zitten. Ook daar voelde dat als het te veel gaat afhangen van de andere die vergeeft, dan geef je eigenlijk ook een stuk macht weg. En dan wordt het ook vaak ingewikkeld. Hè? Want dan krijgt die misschien het gevoel, ik kan nooit iets goed meer doen. Dus dan krijg je zo van die cirkels waar dat in geraakt en verschrikkelijk ingewikkeld wordt. Dus voilà, en dan hebben die twee dat allemaal bij elkaar te leggen om in de totaliteit te gaan kijken van, en hoe gaan we dan nu vormgeven met elkaar. Dus voilà. En de laatste vraag had ik zoiets van, is dat eigenlijk mogelijk dat je één relatie hebt? Ja, ik denk dat wel. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat. Dat kan wel iets vragen. Hè. En sommigen hebben daar totaal geen last van, maar het zijn degenen die daar, die kunnen daar wel wat werk mee hebben. De mensen die in de wereld zitten van de polyamorie en de het swingen, die zullen daar misschien andere meningen over hebben. Maar alleszins denk ik dat als het met meer dan twee personen is, dat het gewoon heel erg ingewikkeld wordt. Maar iedereen is vrij natuurlijk.
Ja. Ja.
Voilà, dat was mijn relaas over dit thema. Ja. Dus eigenlijk een keer kijken wat mijn collega's hier willen aan toevoegen. Ja, Bart, ja, jij
ik zou misschien eerst iets willen toevoegen. Wat je voor een stukje misschien aangeraakt hebt, maar wat toch misschien wat meer opheldering vraagt, is dat we hebben natuurlijk een bepaald maatschappelijk ideaalbeeld. Ja. En dat is dan de monogame, trouwe relatie.
Ja.
En eigenlijk heel veel koppels gaan daarin vanuit een soort van idee, ja, dat van hen verwacht wordt. Ook al weten ze niet goed zelf hoe ze zich daartoe te verhouden. Dus eigenlijk kunnen we enkel van ontrouw spreken afhankelijk van de afspraken die in dat koppel gemaakt zijn. En een koppel kan ervoor kiezen om een totaal andere afspraken te maken. En ik zeg niet dat dan zo ingewikkeld blijft, hè, want soms is de afspraak dat bijvoorbeeld prostitutie kan, of porno kan, of een seksuele relatie met iemand kan dan, maar dan geen gevoelens. Allee, ik bedoel, dus het wordt soms opgesplitst ook. Afspraken zijn altijd moeilijk te maken, omdat dat natuurlijk een projectie is in de toekomst en dat je niet weet hoe dat je morgen gaat voelen, of over een maand, of over... En maar het begint altijd bij afspraken. Nu, heel vaak maken koppels geen afspraken, omdat ze in een soort van beeld meegezogen worden. En als ze verliefd zijn, willen ze eigenlijk ook niet het hebben over porno en over prostitutie en over... Dus dan is dat zoiets van, nee, die illusie is daar zo groot en dat is zo tof. We gaan dat hier allemaal niet ingewikkelder maken. En dan natuurlijk, oké, is er vaak ook geen taal als die verliefdheid weggaat. Ik denk dat dat een groot belangrijk punt is, dat mensen eigenlijk het kwijtraken van hun eigen verliefdheid niet in communicatie kunnen brengen, waardoor er een soort van eenzaamheid ontstaat die niet besproken wordt. En dan gebeuren vanuit die beweging... vanuit die eenzaamheid eigenlijk gebeuren dan allerlei rare bewegingen. Vaak diegene die vreemd gaat, dat lijkt dan op dat een alien hem ontvoerd heeft. Hè. Zo van, ik was er helemaal niet bij, maar het gebeurde mij.
Yeah.
Ja, en bij de andere die gaat hij niet van, ik kan het me helemaal niet voorstellen, want ik zou dat nooit. Dus, dus dan mensen geraken dan echt totaal tegenovergesteld en raken elkaar ook echt kwijt. Terwijl de werkelijkheid is dat dat op zichzelf, als je buiten die gekwetstheid gaat en dat je bij de verantwoordelijkheid dikwijls bent voor het feit dat je afspraken helemaal niet helder waren.
Ja, ja.
Dat je een aantal dingen niet benoemd hebt. Allebei.
Ja.
Ja, en dan kun je zien, oké, en dat is dan weer een soort basis. Hoe gaan we dan kijken naar hiernaar? Maar ik denk dat, ja, gelijk welk verraad, hoe dat je het nu ook definieert en wie dat dan ook de verrader is, het verraad zit altijd langs twee kanten. Ja, want de tweede die zo in je kwetstheid gaat, als je vaak aan je vraagt, kun jij dat voorstellen, zou jij ook zo gekwetst reageren? Dan zegt de zogenaamde bedrieger eigenlijk niet.
Ja, ja.
Dus het verraad gebeurt, ik bedoel, er is verraad op verraad op verraad op verraad en eigenlijk, dat is het kind in ons, dat breekt de relatie af. Gaat eigenlijk uit het wederzijds begrip, het wederzijds druïds kunnen bij voorstellen. En dat heeft natuurlijk toch ergens te maken. Ik denk dat seksuele energie is heel, heel krachtig. De wereld draait op de grootste industrieën op aarde zijn de wapenindustrie en de porno-industrie. Dus dat betekent dat eigenlijk een enorme krachten, duistere krachten zijn.
Ja, ja.
Maar eigenlijk, ja, als wij bij ons schoonouders aan de tafel zitten en in het romantische... En dan zijn wij allemaal zo heilig en dan willen wij geen wapens en we worden nooit boos en we zijn nooit ontrouwd. Dus dat is een soort van schijnheiligheid die werkelijk doorprikt wordt. En ik denk dat dat ook de grote kracht is van ontrouw, dat we eigenlijk in ieder in ons duisternis terechtkomen. En de bereidheid van beiden om daar dan in te gaan en om wat menselijk te worden eigenlijk. En die menselijkheid denk ik is nodig. En vanuit die menselijkheid kunnen er dan andere afspraken gemaakt worden, wat die ook zijn. Dus dat is een stukje, in elk koppel is ontrouw iets anders, denk ik. Dus zoals voor iedereen is liefde iets anders.
Ja.
Dus ontrouw is ook,
En natuurlijk, de afspraken die er gemaakt worden, kan zijn dat die moeten bijgesteld worden. Hè?
Yeah.
Dat iets is dat je ook gewoon soort van... Allee, ik denk, zoals dat je... Eigenlijk moeten de koppels of de partners mee zijn met elkaar. Hè? In de zin van, dus daarom dat ook nodig is om zichtbaar te blijven op elk moment. En te zien van, oké, wat doen we daarmee? Hoe gaan we daarmee om?
Ja, en als de verliefdheid...
afstellen eigenlijk. Ja.
En als de verliefdheid weggaat, dan horen daar andere afspraken misschien bij dan in de volle verliefdheid. Ik bedoel, dan heb je daar gewoon... Ja. Dus je verandert ook en kun je die verandering dan inbrengen, maar... Ja, heel vaak is dat ook de kramp. Ja. Dat mensen het gevoel hebben dat ze de liefde kwijtgeraakt zijn. En dan gaan ze niet met van die heel rare afspraken er nog een schep bovenop willen doen.
Ja.
Dus de split zit werkelijk ook van binnen.
Ik moet denken aan een koppel wel die gekomen is. En die hadden ervoor gekozen om op een bepaald moment om aan het swingen te gaan. Hè. En een van de twee heeft dan een gevoelens gekregen voor een andere man. En dus ook al waren daar afspraken gemaakt natuurlijk... Zijn die niet kunnen nagekomen worden, omdat dat natuurlijk, dat overkomt u ook voor een stuk. Maar het is natuurlijk wat ze daar dan mee gaan doen nu, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, ja. En zolang er openheid blijft en een engagement blijft. Dus dit kan wel ook gewoon opgelost geraken. Ja. Maar daaraan voelde dat, dat is beweging. Hè. Zoals een mens in beweging is, een relatie altijd in beweging.
Ja, dus heel vaak worden die afspraken gemaakt voor een toekomst en een toekomst die niet kan voorspeld worden. Dus dat is een soort spanningsveld van oké, wat wil je nu?
Ja.
Daar afspraken over, maar dan nog gaat de willen afhankelijk van wat er is en wat maakt van iets. Dus het is heel duidelijk voelbaar dat er echt volwassenheid nodig is.
Ja. En ook de dialoog blijven houden met elkaar. Hè. En we maken een afspraak en die afspraak is misschien binnen 6 maanden inderdaad niet meer mogelijk. En dan, kunnen we daar terug over praten en met elkaar zien. Wat wil jij, wat wil ik? Wat is mijn gevoel geweest bij deze scheve schaats? Om het dan zo te benoemen en opnieuw met elkaar zodanig dat wel het stuk van we worden er allebei krachtiger door bij manier van spreken, we leren allebei iets nieuws over onszelf, dat eigenlijk het belangrijkste is ook daarin, hè? Om elkaar daarin dan te ontmoeten vind ik wel belangrijk. Ja.
Ook, het is een uitgesproken gelegenheid, denk ik, om wat pijn doet in ons helderder te krijgen.
Ja.
Want het is zo makkelijk. Mijn vrouw is vreemd gegaan, boom, je gaat die niet zien. Maar wat is dan eigenlijk datgene dat daar juist in pijn doet?
Ja.
Wat was uw beeld van liefde? Wat was uw beeld van haar? Wat was haar beeld van u?
Ja.
Wat zit hieronder? Dus dat eigenlijk eerder openmaken... De pijn langs twee kanten eigenlijk. En dan kan er van die kant uit, van beide kanten uit eigenlijk een soort proces komen. Wat uiteindelijk is als beide zichzelf beter leren kennen. In dit gut. En wij leren onszelf wat niet kennen in harmonie. Hè.
Nee,
in harmonie leren wij niets nieuw. Ja. Wij leren ons zelf kennen alleen in crisissen. En dit is eigenlijk een ideale crisis. Ja. Waar dat de pijn van dat kind blootgelegd wordt. Ja, en dan moet de verantwoordelijkheid gepakt worden natuurlijk. Dat is een ander paar mouwen.
En dan... Ik denk dat er ook wel een belangrijk aspect is, zeker als wanneer mensen in relatietherapie komen, van wanneer heeft dit plaatsgevonden?
Ja.
Ja, want soms komen de mensen pas om hulp vragen, omdat ze zelf denken geen oplossingen te vinden, maar is een van de twee ruim een jaar geleden of anderhalf jaar geleden vreemd gegaan, is daarna ook gestopt met dat vreemdgaan
en
zich proberen 100% op de relatie te doen. Kijk, met die mensen... probeer ik dan ook uit te leggen van, bij beide is recht op pijn en weet ik veel wat. Maar wat we hier wel echt gaan doen is om te kijken van, wie heeft welk aandeel in wat er heeft gebeurd?
Ja, en aandeel is altijd bij de twee partijen.
Ja, maar natuurlijk, dat bedoel ik van als, we doen al jaren ondertussen relatietherapie. Ondertussen heb ik wel gemerkt dat inderdaad, wat voor mij wel een groot verschil is dat is degene net anderhalve week geleden ineens te horen gekregen van mijn partner heeft al een jaar een collega waar hij af en toe hele leuke momenten meemaakt en ik weet er allemaal niks van, dan is er met die persoon soms wel, dan heb je eerst iets nodig van... wat verwerking, om daarna wel naar de fase te kunnen gaan van maar hoe was die periode dan voor jou vooraf? Dat is wel denk ik een groot verschil. Omdat ik het wel belangrijk vind om beide te kijken, maar ook degene die eigenlijk, zelfs degene die dan net anderhalve week geleden het bedrog heeft toegegeven, die zijn ook vaak wel in een soort van shock.
Ja.
Dus je krijgt eigenlijk vaak op dat moment, en zelfs ook als ze pas een jaar later komen, ze zijn allebei zo zoekende in hun kindstuk. Mm-hmm. Zo zoekende in hun overlevingsmechanisme. Mm-hmm. Zo zoekende in de verkramping en in de angst.
Vooral in de angst.
En dat is natuurlijk van, hoe... En ik denk dat door het uit te leggen van... We gaan kijken, hoe is dit kunnen ontstaan? We gaan kijken van, wat is beide jullie aandeel? Om ook te kunnen kijken van, want als het feit dat ze komen met z'n twee, betekent meestal toch wel... Het zijn natuurlijk uitzonderingen, dat ze verder willen in de relatie.
Ja, dat klopt. Ja.
En dat ze dat dan ook beide wel zien. Ja. Dat is inderdaad, ik denk dat dat, wat ik net naar je hebt geluisterd, het belangrijkste is volgens mij toch altijd van, om niet te lang, daarom zeg ik, het kan even, maar niet te lang daarin te blijven zitten van de bedrieger en de bedrogen te worden.
Ja, ja.
Ik hoor ook wel van cliënten die niet gelijk in relatietherapie komen, maar individueel komen. Maar wel vanuit het feit van, ik heb de geschreven schaats gereden, dus ik ben degene die in therapie moet. Dat krijg je dan al vaak, de ander niet. En die dan soms ook wel zeggen van, als ze de tweede, de derde sessie komen. Ja, ik kan het thuis nog niet zo goed uitleggen, want ik heb niet het gevoel hier dat jij mij ziet als dat ik met het vingertje dit heb gedaan. Uh-huh. Maar jij hebt het fout gedaan. Uh-huh. Ik zeg, wie ben ik om dat te zeggen?
Ja, ja.
Uh-huh. En sowieso, ik heb onlangs nog iemand teruggekregen in therapie die 5 jaar geleden in relatietherapie was geweest met dit thema. En er zat nog altijd schuldgevoel. Uh-huh. Ook al waren ze inmiddels uit elkaar. En dan heb ik ook echt gevraagd van, denk jij dat als jij dat niet had gedaan, dat het beter was geweest voor jou en voor jouw ex? En dan zeggen ze nee. Dus ook de bedrieger heeft wel de kwaliteit van iets door te breken.
Ja.
En soms, in andere gevallen hoor je ook dat de een dan, door het bedrog te plegen, toch ergens beweging heeft gezocht. En het niet heeft gedurfd, want dat gaat er vaak ook om, denk ik, dat het... Het niet heeft gedurfd om verandering te kunnen benoemen, om te zoeken naar oplossingen in de relatie. En dat dan soms daarna de partner die dan nog niet weet, maar die echt aan prikken begint, want die begint toch ergens de dingen niet te voelen, dat daar ook de kwaliteit in zit. Mm-hmm. De kwaliteit van toch dan, de frustratie is nodig om beweging te krijgen.
Ja.
En dat is natuurlijk waar wij... Wat onze visie is van ontwikkeling, is natuurlijk om beweging in dingen te krijgen, om groei te veroorzaken.
Misschien daarbij is het ook wel hetzelfde dan als je in hevige pijn terechtkomt, wanneer is dat het moment gekomen om werkelijk naar jezelf te kijken. Dus dat is, bij alles is dat zo, alles is een proces. Ook als je te horen krijgt dat je heel zwaar ziek bent, dat is een shock. Ja. En daar zijn fases.
Ja.
En wanneer kan je daar betekenis aan geven? En dat is ook vaak, dat is het moeilijke bij dit soort thema's, is dat het, hoeveel tijd is er nodig bij de beide individuen om deze shock te verwerken? Mm-hmm. En vanaf welk moment kunnen ze stilaan terug beginnen luisteren naar elkaar? Mm-hmm. En is er terug wat draagvlak voor die beide gekwetste kinderen bij zichzelf? Hè? Want wij kunnen alleen voor ons eigen gekwetste kind een draagvlak geven. Ja. En dat is vaak dat wij in relatie uitbesteden aan een ander.
Ja, ja.
En dat is een... Ik vind ook altijd dit soort thema's best een uitdaging om mee te werken. Vooral omdat die timing soms verschillend ook kan verlopen. En natuurlijk voor iedereen anders is. Hè. De bedrieger die heeft zich uiteen te zetten met schuld. En met een bepaalde verantwoordelijkheid die hem voelt. Maar die hem daarom niet altijd kan pakken. Hm. Ja, en de zogenaamde bedrogene, die gaat dikwijls in een soort van heksen...
Heksenjacht. Het gevoel van controle te verliezen ook. Hè?
En dan, door die beweging, en dikwijls is dat meer van hetzelfde, waardoor de ander zich nog meer en meer gaat terugtrekken.
Ja.
Dus dat is, ik vind dit soort thema's een van de grootste uitdagingen. Het is natuurlijk zo, hoe meer echt acuut kwetsuur er is in een relatie, hoe moeilijker mensen het ook hebben om de soepelheid binnen zichzelf op te brengen, om te kijken ook naar zichzelf. Hè. Dat vraagt een bepaalde soepelheid, een bepaalde flexibiliteit, die er natuurlijk niet altijd is. op die acute momenten. Hè. En soms ook wel. Alleen maar
ja, en dat is denk ik ook wat relatietherapie kan bieden, is natuurlijk toch dat de mensen soms al in de intake aan het eind van het uur zeggen van ja, ik heb het nu door de ik als therapeut de vragen te hebben gesteld, horen ze toch andere dingen. En het kind is wat rustiger. Dus er gebeurt iets dat ze toch ook die dynamiek... dat ze toch meer kunnen luisteren naar van... Wat zegt hij nu eigenlijk? Wat zegt de therapeut? Wat zegt mijn partner? Wat betekent dat? Dat daar toch alsof er niets... alsof er een soort safe space wordt gecreëerd. Waardoor er toch wel ademruimte komt om naar oplossingen te kijken.
Ja, ja. Ja.
Terwijl ik denk, als ze thuis zitten, dat hoor je dan vaak, is dat de gesprekken moeilijk kunnen plaatsvinden. Die eerste gesprekken, als ze nog niet zijn geweest, dat die eerste gesprekken zo moeilijk kunnen plaatsvinden. Omdat
vanuit hun kwetsuur gewoon naar de andere wijzen eigenlijk, hè, is vaak wat
er... Ja, of dan nog niet eens. Of niet naar kunnen... het kwetsuur, zo naar zijn eigen schuldgevoel kijken. Dat je ook niet, want als je zo naar je eigen schuldgevoel kijkt, betekent dat wat de ander ook zegt, ook al zegt de ander zulke bullshit en zegt de ander zulke lelijke dingen die niet kloppen, maar als je dan vanuit schuldgevoel gaat zeggen, en dan kom je er ook niet mee.
Klopt.
Dus dan wordt die eigenlijk die ander alleen nog maar meer gefrustreerd.
Ja, dat is onze taak, hè, om dat dan een beetje te faciliteren.
Precies.
Ja. Om dat allemaal een beetje gemakkelijker te maken om dat uit te
zien. En de manier hoe wij nu werken met deels de koppels tegelijkertijd te zien en deels de koppels af en toe ook een paar keer individueel te zien, dat je toch ook merkt dat als ze even één of twee sessies alleen zijn, dat ze nog weer wat meer dingen kunnen zeggen. Of dat ze als je dan toch ook kan kijken naar uit welk gezin kom jij en wat is jouw beeld van hoe een relatie in elkaar zit. Ja, dat heeft voor- en nadelen om dat stukken daarvan samen te doen en stukken individueel te doen.
Natuurlijk voor mij wel zo is, na al die jaren is dat hoe sterker mensen de behoefte hebben om een illusie te creëren. Een soort van een verheven illusie ook. Ja. Wij, superkoppel. Mm-hmm. Ja, hoe harder de val ook is. Als ze met hun eigen menselijkheid en met de menselijkheid van de andere. Mm-hmm. Dus de kwetsbaarheid van de andere, het niet ideaal zijn van de andere, de verwarring van de andere, wat dan ook bij de andere geconfronteerd wordt, is vaak gewoon menselijkheid. En ja, hoe hoger die idealen, soms hoe minder menselijkheid. Mm-hmm. En hoe pijnlijker dan ook de val. Dus dat is een soort van... Ja, soms moeten wij ons ook durven afvragen, wat doen wij toch allemaal met die romantiek? Ik bedoel, waar vluchten we van weg en wat creëren we? En dat is ook een algemene verantwoordelijkheid die we daarin dragen. Hè? Want met Valentijn kwijt iedereen makkelijk mee. Maar het is daar dat die idealen gecreëerd worden, waardoor dat mensen ook het contact werkelijk met de werkelijkheid kwijtgeraken. Mm. Dat is ook een verantwoordelijkheid die wij als relatietherapeuten hebben, om dat andere beeld naar buiten te brengen. Mm. En want het is dat andere beeld dat ideaalbeeld, dat romantische ideaalbeeld, altijd inhaalt.
Ja, het is vanuit dat ideaalbeeld ook dat die maskers zo blijven. Hè?
Mm. Ja.
Maskers die opgezet worden, ook in de relatie, hoe veilig dat ook lijkt, of hoe stevig dat ook lijkt, maar dat mensen toch soms zo moeilijk in staat zijn om dat masker eigenlijk te laten afvallen. Hè? Mm.
Ja, en dan wordt het afgerukt. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is dan wat dan verraad doet, dan wordt het afgerukt. En dan, en het proces daarbij eigenlijk.
Oké, het was een fijn gesprek. Dank je wel. Ook dank je wel aan de luisteraars. En wij zijn altijd blij met jullie reacties. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. En voilà, graag tot volgende keer. Dag.
Dag.